Goedemorgen, gemeente, jongeren en ouderen. Hartelijk welkom in deze eredienst. In het bijzonder de gasten die in ons midden zijn en degenen die met ons verbonden zijn via het internet. In deze dienst hoopt u voor te gaan, dominee Van der Zwaag. De schriftlezing uit Gods woord is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, het Bijbelboek Johannes hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 14... Johannes 21, de versen 1 tot en met 14. Enkele mededelingen namens de kerkenraad. Allereerst een huwelijksaankondiging. Carlo Johannes Michiel Genen uit Heidhuizen en Marlotte Suzanne Smit van de Fuikenweide 12 hopen vrijdag 1 mei te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 6:30 in de Pnielkerk. Dominee P.L.D. Visser hoopt deze dienst te leiden. Wat betreft de collecten, voor de slotzang zijn er 2 collectes. Deze zijn bestemd voor de kerk. En de derde collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds bestemd. Vanmiddag is er de bevestigingsdienst voor ouderlingen en diakenen. Ten slotte het koffiedrinken na de dienst. Voor wijk 7 is dat in zaal 1 naast de keuken. En wijk 5 in zaal 10 in de kelderzaal. We gaan nu samen zingen ter inleiding op deze dienst Psalm 113 vers 1 en 2. Vers 1, gij zeren knechten looft den Heer. En vers 2, van waar de zon in het oosten straalt. En wat er verder volgt in deze versen. De kerkenraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We hebben twee verzen van Psalm 113 gezongen en we zingen opnieuw twee verzen van dezezelfde psalm. Het derde en het vierde vers met die indrukwekkende, inhoudsvolle boodschap. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God, die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevestigd heeft in de hemel? En wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Heeft ons zijn geboden gegeven, niet om ons leven te beperken, maar om ons in de ware vrijheid te doen staan. En als we die geboden ook vanmorgen weer gehoord hebben, dan zingen we uit Psalm 119, vers 37. Uw hand heeft me gemaakt en toebereid en maakt me ook verstandig in uw wetten. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want Ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde, het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. De Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. En dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag, heiligde die. Heer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Deze tweede zondag na Pasen lezen we een geschiedenis die alles met de opstanding van de Heer Jezus te maken heeft. Johannes 21, zijn verschijning, zijn derde verschijning aan de discipelen. Johannes 21, de eerste 14 versen. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Ze zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip. En in die nacht vingen ze niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Ze antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip, u zult het vinden. En dus werpen ze het uit. En ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el, van het land verwijderd en ze sleepten het net met de vissen. Toen ze nu aan land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. En Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu hebt gevangen. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land, vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. En dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde nadat hij uit de doden opgewekt was. Tot zover. Maar voordat we naar de boodschap hiervan gaan luisteren, willen we eerst de Heere bidden om de leiding van zijn geest, onmisbaar, telkens weer onmisbaar om het woord te verstaan. In ons gebed willen wij voorbeden doen voor zuster Van der Haart Schoeman van de Torbekkensingel. Ze heeft te horen gekregen dat ze zeer ernstig ziek is. We willen voorbeden doen voor Joost Hazelhof van de Dissel. Joost vertrekt vrijdag 24 april aanstaande voor zijn eindstage van een half jaar naar China, Shanghai. We willen dankzegging doen voor het feit dat broeder Aden Beste thuis kwam uit het ziekenhuis. Dat geldt ook voor broeder T. van Delen. Dat geldt voor zuster Ineke Ebbers en zuster Blankenstein van de Weertel van het Stationsplein. Dat geldt voor zuster Mariska Kersenboom en zuster Els van Dam. En we zijn de heren ook dankbaar dat de kleine Nienke Diepeveen van de Engelaanhof goed door de hartoperatie heen mocht komen. Nienke is 4 jaar. We willen samen het aangezicht van de heren zoeken in ons gebed. Het is altijd weer een heilig moment in de dienst als we zo samen tot u komen in ons gebed, Heere. Want dan beseffen we dat we onheilige mensen zijn tegenover u, de heilige God. En toch wilt u met ons van doen hebben. Toch wilt u naar ons horen. Toch wilt u tot ons spreken. Want ook dat mag in deze dienst allemaal gebeuren. U wilt naar ons horen als we zo in het gebed tot u naderen. En u wilt tot ons spreken. Dat zal zo meteen gebeuren. Als we dat woord dat we gelezen hebben gaan overdenken. Als uw dienaar de woorden mag spreken die hij overdacht heeft. En laten het werkelijk mogen zijn woorden als van u, Heer. Het zijn inderdaad mensenwoorden. Maar mogen het zijn woorden door uw geest gevuld, gedreven. En heren, als we zo dat mogen zeggen, ook dat u tot ons wilt spreken en tot naar ons wilt horen, dan willen we u daar ootmoedig voor dank zeggen. Het is toch niet vanzelfsprekend. Want als we dan ook weer te binnen brengen, inderdaad, dat u die heilige God bent. U kunt niet met ons van doen hebben zoals we zijn. En ook na ontvangen genade, we zijn altijd niet op onze plek. Lang niet altijd. En daarom, heren, we weten, het is alleen maar op grond van uw genade in de Heer Jezus Christus. Het is alleen maar op grond van zijn volbrachte werk dat u naar ons kunt omzien. Dat u naar ons kunt blijven omzien. Dat u steeds weer met ons opnieuw kunt beginnen. Het is alleen zijn volbrachte werk dat de bron is van alle genade en alle ontferming. Wij willen u danken, Heere, voor wat u ons in de afgelopen week weer geschonken heeft. En dan zal in ieder van ons toch ook, wanneer hij of zij terugziet, vele dingen mogen benoemen die we ontvangen hebben uit uw milde handen. En zeker als we ons realiseren dat we geen rechten hebben, dan zal dankbaarheid toch ons hart moeten vervullen. En die dankbaarheid, daar hebt u ook recht op, dat we die voor uw aangezicht verwoorden. U zegt het toch in uw woord ook, ben ik dan een vader? En waar is dan mijn eer? Wij mogen als gemeente samen uw naam dankzeggen, Heere, voor het feit dat u ook weer velen in ons midden uit het ziekenhuis thuisgebracht heeft, broeder Den Beste. En we bidden ook of u hem genadig wilt zijn, of u hem in alle opzichten wilt blijven schenken wat hij nodig heeft. U heeft hem veel geschonken in de afgelopen tijd, ook geestelijk. Maar wees hem ook in de komende tijd goed en nabij, ook lichamelijk. En gedenk ook zijn vrouw en allen die hem lief en dierbaar zijn. We zijn ook dankbaar dat onze broeder ouderling van Delen weer thuis is, na de operatie die hij van de week heeft moeten ondergaan. Tot hiertoe alles wel, eerder gedenken. En dat hij verder herstellen mag onder uw zegen. Onze zuster Ineke Ebbers is ook weer thuisgekomen. En daar zijn we ook dankbaar voor. En dat er ook geen ernstige zaken aan het licht zijn gekomen na de onderzoeken die ze heeft ondergaan, dat is ook een reden tot dankzegging. En tegelijk bidden we of u haar in uw zorg wilt blijven gedenken. Dat heeft ze zo nodig, Heer. Onze zuster Blankenstein van de Weerthof van het Stationsplein is ook weer thuis. Ze heeft een nieuwe knie gekregen. En alles mocht ook voorspoedig verlopen. En daarin mag ze ook uw goede hand over haar ontdekken. En we dragen haar en onze broeder ook van harte aan u op voor de komende tijd. De jonge moeder Mariska Kersenboom-Bekkerman is ook weer thuis uit het ziekenhuis. Samen bij haar man en kindje. En daar danken we u voor. En we bidden van u, Heere, of u ook de komende tijd aan dit gezin wilt gedenken. Alles wilt blijven geven wat ze nodig hebben, zo samen. Dat ze vreugde mogen beleven in dit geschenk dat ze uit uw hand ontvingen. En wees hen in alles nabij en goed. Heere, we zijn dankbaar dat onze zuster Els van Dam weer thuis is. En u heeft haar door de operatie heen willen helpen. Maar we leggen haar en ook haar gezin van harte in uw handen. Omdat we van uw zegen zo diep afhankelijk zijn, dat realiseren we ons zo goed. Blijf hen nabij en goed, Heere. We zijn zo dankbaar dat de kleine Nienke Diepeveen van de Engelaanhof door de operatie, door de hartoperatie heen gekomen is. Nienke is nog zo klein. En u weet het wat het voor ons als ouders dan betekent. Als we onze kinderen dan zo achter moeten laten voor zo'n ingrijpende operatie. Dan komt er heel wat op ons af. Maar dan is de dankbaarheid ook zo groot. Dat tot hiertoe alles wel is. En Heere, blijft u zich ontfermen in uw gunst over Nienke en over het gezin. Wij willen vanmorgen ook onze zorgen en onze moeite aan u opdragen in die zin dat we vernamen dat onze zuster van de Haar Schoeman te horen kreeg dat ze zo heel ernstig ziek is. Nu was haar gezondheid al de laatste jaren heel broos. Maar nu is dit ook nog erbij gekomen. Heren, we dragen haar van harte aan u op. U weet wat ze nodig heeft. Blijf haar met uw trouwe zorg omringen. Ze mag haar hoop op u vestigen. Ze mag alles van u verwachten. En u beschaamt toch niet degene die hun oog op u slaan. Dat ze het mag ondervinden, Heren, ook in de komende tijd dat u bij haar bent. Wij bidden vanmorgen ook voor onze Joost Hazelhof. Joost die in de komende week naar China zal vertrekken in het kader van zijn studie. Een half jaar stage zal lopen. Wilt u met hem meegaan? Wilt u hem daar alles geven wat hij nodig heeft? Heren, zegen hem. We leggen hem in uw handen. En we weten het, Heren, als we het van u verwachten, dan zult u ons toch ook geven wat we nodig hebben. Heren in de hemel, wij bidden voor allen in het midden van ons die zorgen hebben, die moeite kennen, die met verdriet worstelen, die spanningen ervaren in hun leven. We dragen al de gezinnen, de jonge gezinnen aan u op, waar ook zoveel op ons af kan komen als we jonge kinderen hebben of als we kinderen hebben die wat ouder zijn. Heere, gedenk ons, geef ons wijsheid, geef ons kracht en wilt u geven dat alles wat we nodig hebben in onze gezinnen, dat we dat van u mogen ontvangen in alle opzichten, geestelijk en in andere opzichten. En zo komen we samen tot u, Heere. Wij verheffen onze harten tot u. Van wie anders zullen we onze zegen en onze hulp verwachten dan alleen van u? Hoor ons en zegen ons. Alleen op grond van uw ontferming en genade in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, die gekruisigd was, die gestorven is, die begraven werd, maar wat veel meer is, die ook opgestaan is en die aan uw rechterhand is en leeft tot in eeuwigheid. Zie ons aan, alleen in hem. Amen. Psalm 31, daar willen wij drie versen van zingen. Het tweede, dertiende en vijftiende vers. Neig tot mij uw gunstig oren en laat over mij uw aanschijn lichten. En het vijftiende vers, hoe groot is het goed dat u zult geven hem wiens oprechte geest op u vertrouwt en op en u vreest. Het uitgangspunt is wat we in Johannes 21 en dan het einde van vers 3 en ook het einde van vers 6 lezen. Johannes 21 vers 3, in die nacht vingen ze helemaal niets. En vers 6, en ze wierp het net uit aan de rechterkant. Ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. En wanneer we straks zingen na de verkondiging, dan doen we dat uit Psalm 84. En wel met de woorden van het derde vers, wel zalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, want die kiest de welgebaande wegen. Gemeente, het zou heel begrijpelijk zijn geweest als de Heere Jezus na zijn opstanding meteen weer naar de hemel zou zijn gegaan. Zijn werk op deze wereld was volbracht. En wat had hij, om zo te zeggen, van deze wereld dan nog verder te verwachten? Deze wereld die door de zonde getekend is en die hem vijandig was en nog steeds is, zo werd ook wel duidelijk uit heel die lijdensgeschiedenis. Wat zou hij nog langer op deze aarde hebben moeten doen, vraag je af. En toch, na de opstanding is hij nog zo'n 6 weken lang op deze wereld gebleven om zijn discipelen te onderwijzen. Om zichzelf als de levende te vertonen aan vele mensen. Het evangelie spreekt daarover. Paulus in 1 Korinthe 15 wijst daar ook op. Dikwijls is hij verschenen aan mensen. Heel veel mensen, soms tegelijk ook. Jezus is verschenen aan zijn discipelen. Vanmorgen hebben we gelezen dat hij aan hen verscheen, terwijl ze daar samen waren bij het meer, dat bekende meer in het noorden van Israël, het meer van Galilea. En dan is er iets bijzonders aan de hand met deze geschiedenis. Dan hebben de discipelen, ik zal er zo meteen wel wat meer van zeggen, dan hebben die discipelen de Heer Jezus al 2 keer ontmoet na zijn opstanding. En toch, als hij daar verschijnt, dan kennen ze hem niet. Dan maakt hij en dan moet hij zich ook, om zo te zeggen, bekendmaken in de weg van een wonder. En dat doet de Heere. Hij laat een wonderlijke visvangst daar gebeuren. Heel wonderlijk. Ze vangen een hele nacht niks, moet je indenken. Ben je de hele nacht bezig. En dan heb je geen enkel visje in het net. En dan geeft hij de opdracht om het net aan de andere kant uit te werpen en dan blijkt het net helemaal vol te zitten. En zo maakt hij zich bekend. Zo zien ze, zo merken ze, het is de Heere. Hij is het, de opgestane, die leeft. Wat heeft de Heere Jezus eigenlijk voor gehad met dit wonder? Waarom heeft hij tijdens die wonderlijke visvangst na Pasen het zo gedaan als hij het gedaan heeft? Daar ligt natuurlijk wel onderwijs in, dat begrijpen we wel. Wat is het onderwijs geweest voor die discipelen? Wat is het onderwijs ook voor ons? Voor u, voor jou, voor mij. Want ook daar moeten we natuurlijk vanmorgen zicht op proberen te krijgen. Wat wij voor onderwijs uit dit gedeelte kunnen halen. Ik wil met u en met jou vanmorgen stilstaan bij deze wonderlijke visvangst na Pasen. Deze wonderlijke visvangst na Pasen. En dan zien we, ze vangen niks en ze vangen heel veel. Ze vangen niets en ze vangen heel veel. Galilea. Dat is die regio in het noorden van Israël Daar heeft de Heer Jezus gewoond tijdens zijn leven. Daar heeft hij ook heel veel gepreekt. Heeft hij ook heel veel wonderen gedaan. En de Heer heeft na de opstanding tegen de discipelen gezegd: u moet naar Galilea gaan. Daar zult u mij weer gaan zien. En dan blijkt uit dit schriftgedeelte, Johannes 21, dat de discipelen gehoor gegeven hebben aan die opdracht. Dat ze vanuit Jeruzalem weer terug naar Galilea zijn gegaan. En voor zover we nog nooit in Israël zijn geweest, dan wil ik u graag zeggen dat dat best een hele afstand is. Een 150, 160 kilometer. En dat moet je dan lopend afleggen van Jeruzalem helemaal naar het meer van Galilea. Het is geen kleinigheid. Maar de discipelen doen het. Ze gaan naar het meer dat ook hen zo vertrouwd is natuurlijk. Want daar hebben ze de roeping van de Heere ontvangen. Op het meer hebben ze hun brood jarenlang ook verdiend. Ze gaan terug. Ze hebben Jezus al twee keer als de levende Heere ontmoet. Dat was op de opstandingsdag, aan het einde van de dag. Toen stond hij ineens in het midden van de discipelkring. En ook de week daarna, op die zondag daarna, toen was de Heere Jezus ook weer opnieuw in hun midden. Toen was Thomas er ook bij. Die geschiedenis die kennen we niet waar. En toen had de Heere nog weer opnieuw gezegd: jullie moeten naar Galilea gaan. Daar zullen jullie me weer gaan ontmoeten. Galilea. En daar zijn ze nu. Daar zitten ze nu bij elkaar. Je ziet ze als het ware daar bij elkaar zitten. Het zijn er zeven. Als je telt aan het begin van het hoofdstuk zijn er zeven discipelen. En ze zitten daar bij elkaar en ze wachten vol verlangen op de komst van de Heere Jezus. Hij is er nog niet. Maar hij zal wel komen, want als hij gezegd heeft dat hij komen zal, dan zal dat gebeuren. Dat staat voor hen heel erg vast. Hij is er nog niet. Ze moeten wachten. Ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente, maar ik vind zelf wachten altijd best wel vervelend. Ik kan me voorstellen dat u dat ook vindt. Je staat voor een stoplicht en het duurt vaak maar 1 of 2 minuten, maar je denkt, komt er nog eens een keer een eind aan dat rode licht daar is? Wordt het nog eens een keer groen? Wachten, wat kun je ongeduldig zijn? Wachten, als je een afspraak hebt bij de dokter en je moet wachten. Wat is wachten toch irritant, vervelend? En het zal ook voor de discipelen best wel heel moeilijk zijn geweest om te wachten. Ze weten de Heere komt, maar we weten niet wanneer. En dan zitten ze daar gewoon bij elkaar. Op een gegeven moment dan zegt Petrus heel eenvoudig: ik ga vissen. En dan wil hij, om zo te zeggen, de tijd daarmee doden. En dat kun je eigenlijk ook wel begrijpen. Ze waren vissers. Ze hadden, wat ik al zei, jarenlang hun brood verdiend op het meer. Ze gaan vissen en daarbij ook nog een hele praktische reden. Je kan daar niet dagen en dagen bij elkaar zitten en niets te eten hebben. Ze moeten wel vissen, er moet toch wel brood en vis, om zo te zeggen, op de plank komen. En daarom niet zo vreemd dat ze gaan vissen. Ik ga vissen, zegt Petrus. En de andere discipelen zeggen, wij gaan met je mee. En dan zie je ze daar zo gaan, hè, naar het bootje van Petrus. Dat ligt daar in de haven. Ze gaan naar het bootje van Petrus en ze schepen allemaal in en ze gaan daar het meer op. En dan zie je, ze gaan hun oude handwerk gaan ze doen. Vissen. Maar dan blijkt het allemaal niet zo te willen vlotten. De hele nacht zijn ze bezig. Hier het net uitwerpen en weer ophalen, niks. Nou, dan maar even verder varen, daar het net uitwerpen, binnenhalen, weer niks. Geen grote vissen en geen kleine visjes, helemaal niets. Ze vingen die hele nacht werkelijk niets. En dat is natuurlijk best heel vervelend. Dat is ook een raadsel. Want er zit best een hele hoop vis daar in dat meer. Dat is ook vandaag de dag trouwens nog zo. Als je daar komt en je eet daar in een restaurant aan de oever van het meer, dan kun je daar Petrusvis krijgen.
Toen wij daar in 2013 waren met onze groep, hebben we dat ook gegeten. Voor zover we dat ook lekker vinden. Maar dat is mogelijk. Hè? Je kan dat Petrusvis eten. Het is een visrijk meer. Maar de hele nacht hebben ze niks gevangen. Moet je je voorstellen. Als je die geschiedenis verderop dan eigenlijk leest, dat ze wel een hele hoop vangen. Daar kom ik zo meteen natuurlijk op terug. Als je leest dat ze verderop wel een hele hoop vangen, dan zie je dat er een bijzondere reden is geweest waarom ze die hele nacht niks gevangen hebben. Dat het ook een stukje leiding van de Heere is geweest. Dat zou je, als je het zo gewoon leest, zou je dat zo niet zeggen. Maar in het geheel van deze geschiedenis, dan kun je dat toch gaan opmerken. Er is een stuk leiding van de Heere die ervoor zorgt dat ze niks, maar ook werkelijk niks, vangen. De Heere heeft macht over de wind. Dat is al eerder gebleken. De Heer heeft macht ook over de vissen in het meer. En je moet zeggen, als ze die hele nacht niks vangen, dan heeft de Heer ervoor gezorgd dat die vissen allemaal om het net heen gezwommen hebben. Dat ze er niet in gezwommen zijn, maar dat ze er allemaal omheen gezwommen zijn. De Heer heeft daarvoor gezorgd. En ja, dan komt natuurlijk meteen die vraag boven die onontkoombaar is. Waarom heeft de Heere deze discipelen een hele nacht laten ploeteren voor niets? Had hij er behagen in om deze discipelen, om zo te zeggen, ja, toch maar zoveel mogelijk moeite te laten ondervinden? Ach nee, als je dat zo denkt, dan weet je al, dat is eigenlijk ongerijmd om te denken. Wie is de Heere? Met wie hebben wij te doen? We hebben te doen met de goede herder, die voor zijn schapen zorgt, die zijn leven zelfs voor deze schapen gegeven heeft. Hoe zou hij nou deze schapen, die hele nacht niks laten vangen, omdat hij hen, als het ware, kwaad wilde doen of moeite wilde aandoen? Nee, natuurlijk niet. Maar waarom dan wel? Als het dan zo is dat hij erachter zit, dat ze heel die nacht niks vangen. Waarom dan wel? Nou, en dat zal denk ik nu ook wel duidelijk zijn uit hoe of ik het naar voren breng. Hij heeft hen iets willen leren. Jongeren, je kunt op verschillende manieren dingen leren. Je kunt dingen leren omdat bijvoorbeeld de leraar op school je bepaalde dingen uitlegt. Maar je kunt ook dingen leren, en dat noemen we dan levenswijsheid, door dingen die je in je leven ondervindt. Hoe of dingen in je leven gaan, daar leer je van. Het leven is wat dat betreft inderdaad ook één grote leerschool. En dat tweede is hier nu eigenlijk aan de hand. Hè? De Heere wil door wat ze nu meemaken, wil hij hen bepaalde dingen leren. En zometeen zullen we zien wat hij hen wil leren. Maar hij wil wel degelijk hen iets leren. Hij wil ervoor zorgen dat ze bepaalde dingen heel goed gaan begrijpen. Kennelijk begrijpen ze dat op dat moment nog niet erg. En dan moeten ze dat beter gaan begrijpen. En hoe doet hij dat? Door hen heel die nacht niks te laten vangen. Ja, wat wil de Heere hen dan leren? Dat is natuurlijk die vraag. Hij wil hen leren dat ze in eigen kracht niets kunnen. Dat ze volstrekt afhankelijk zijn van zijn hulp en van zijn zegen. Hij wil, om zo te zeggen, hen lesgeven in het vak afhankelijkheid. En dat is een vak waarin de discipelen, en laten we ook maar eerlijk zijn, waarin wij wel degelijk onderwezen moeten worden. Het vak afhankelijkheid. Ze worden daar op de leerschool van God onderwezen in het vak afhankelijkheid in alle opzichten. Nou, en dan kun je dat vanmorgen, kun je dan denk ik daar ook de lijn van doortrekken naar ons leven toe. Ze vingen die hele nacht niks. Dat is niet makkelijk geweest. Ik stel me zo voor dat ze tegen elkaar gezegd hebben van, zijn wij het verleerd, het vissen? Ze zijn een aantal jaren uit het vak, ze hebben Jezus gevolgd. Ze zijn overal geweest, ze hebben het evangelie verkondigd. En nu zijn ze weer aan het vissen. Zijn wij het verleerd? Kunnen wij het niet meer? Misschien ook wel dat ze zich een beetje verbaasd hebben afgevraagd. Hoe is het toch mogelijk dat wij niks vangen? Er is zoveel vis en we doen toch niks verkeerd. We weten hoe het moet. Dat is ons wel degelijk geleerd. En we hebben in het verleden ook laten zien dat we het wel kunnen. Waarom gebeurt dat nou? Waarom vangen wij de hele nacht niet? En zo kan het soms ook zijn in ons leven. Dat er dingen gebeuren waarvan je afvraagt, en waarom gebeuren die dingen nou? Waarom sta ik nou met lege handen? Waarom krijg ik dat nou niet klaar? Waarom kan ik die situatie niet veranderen? Waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren? Of, om het nog iets dichterbij te halen, wat kun je soms ook, als het met het gebed in het gebedsleven, als het dan allemaal anders gaat dan je denkt en verwacht en hoopt. Wat kun je daar soms dan ook mee vastlopen? Ik heb al zo lang daarom gebeden. En er gebeurt maar niets. Er verandert maar niets. Ik herinner me nog het gesprek wat ik eens had met een broeder, de vorige gemeente. En deze broeder die had het mee moeten maken dat heel zijn gezin was afgehaakt van de dienst van de Heere. Zelfs zijn vrouw wilde niet meer de Heere dienen. Hij kon en hij wilde de dienst van de Heere niet kwijt. Dat was zijn hart, zijn leven geworden. En ik herinner me nog wat die broeder tegen me zei. Hij zegt, nou ben ik al zoveel jaren aan het bidden om de bekering van mijn vrouw en van mijn kinderen. En wat gebeurt er nou eigenlijk? Er gebeurt helemaal niks. Het wordt alleen maar erger. En toen proefde ik de nood van deze broeder, de worsteling in zijn hart. Misschien dat u zegt, ik heb het niet op dat vlak, maar wel op een ander vlak. Dat je soms zo het gevoel hebt dat je compleet met lege handen zit. De hele nacht bezig. En niks vangen. Wat moet je dan daarvan zeggen? Die discipelen die vingen de hele nacht niets. Ik heb u dat gezegd, gemeente. Opdat zij afhankelijkheid zouden gaan leren. En misschien dat we dat vanmorgen ook als onderwijs hieruit kunnen halen. Dat in wezen ook, hoewel ik ook geen afdoende antwoord hebben op alle vragen hoor, dat moet u goed weten. Maar dat het misschien zo zou kunnen zijn, dat als wij met lege handen staan, dat we dan wel afhankelijk worden. En meer afhankelijk worden. Soms moet ons alles uit handen genomen worden, voordat we echt afhankelijk zijn. Wij zijn wat dat betreft soms zo hard leer, zeker als het gaat om de dingen van het koninkrijk, dat we soms helemaal met niks blij over moeten blijven, dat de Heere ons alles afneemt en dat we zeggen, hoe moet het nou? Dat we dan pas echt afhankelijk worden. Maar ook als we wel afhankelijk zijn, dan kan het zijn dat de Heere door moeite heen de afhankelijkheid wil groter maken, wil doen groeien, onderwijs in afhankelijkheid. Onderwijs in het vak afhankelijkheid. Dat is, denk ik, en ik zeg het maar heel bescheiden, omdat ik niets af wil doen aan de moeite en de zorgen die wij ondervinden in ons leven. Maar dat is, denk ik, soms toch wel een reden waarom dingen ons zo moeilijk vallen. Opdat we meer en meer het oog slaan op hem en het werkelijk van hem verwachten. De discipelen hebben die hele nacht daar niks gevangen. Je ziet ze nog steeds bezig. Het is al ochtend geworden. Het licht is al opgegaan. Niks gevangen. En opeens, dan zien ze daar een schim op de oever. En die persoon die begint te roepen en die zegt, lieve kinderen, hebt u niet iets voor mij om bij het eten te hebben? Lieve kinderen, alleen al uit die aanspraak hadden ze denk ik al de conclusie kunnen trekken dat het de Heere is. Het wonderlijke is, gemeente, dat ze hem niet herkend hebben. Ik zei dat eigenlijk aan het begin ook al, hè. Ze hebben hem 2 keer ontmoet na de opstanding en toch ze hebben hem niet herkend. En dan kun je zeggen, ach, het is de vroege ochtendnevel, je kan niet het precies zien wat er allemaal gebeurt en wie daar staat. Nou, dat zou zo kunnen, maar de stem is toch wel bekend. Ze hebben Jezus' stem toch wel mogen herkennen, dacht ik zo. En toch, ze herkennen hem niet. En notabene, ze zijn daar bezig om op Jezus te wachten. Wie verwachten ze? Als je vraagt, waarom zijn jullie hier op dit moment? Wij wachten op de Heere Jezus. Hij zal komen. Als dan daar een persoon staat die begint te roepen en die ook nog eens een keer hen aanspreekt als lieve kinderen, dan zou je toch zeggen, dan moeten ze toch meteen zeggen, dat is Jezus. Nu is hij er. En niets van dat alles. Ze herkennen hem niet. Wonderlijk. En dan stuit je weer op die wonderlijke, dat wonderlijke gegeven dat Jezus na de opstanding alleen maar te zien bleek als hij de ogen voor zichzelf opende. Je ziet het ook bij de Emmausgangers. Als ik het goed heb, is daar vorige week ook over gepreekt, over de Emmausgangers. Dan zie je dat ook bij die geschiedenis. Jezus is alleen maar te zien als de ogen voor hem geopend worden. Ze lopen met de Heere Jezus, hè, die Emmausgangers. En dan zijn ze daar in het huis en dan breekt de Heere het brood. En dan pas gaat, om zo te zeggen, het gordijn open. En dan pas gaan ze ontdekken dat het de Heere is. En zo zie je dat steeds weer opnieuw bij De geschiedenis van de opstanding. Hij is te zien, ja, maar hij is te herkennen alleen maar als hij de ogen voor zichzelf opent. Jezus vraagt om iets bij het eten. Hebben jullie iets gevangen? Pijnlijk komt aan het licht dat ze niks hebben. Geen grote vissen, maar zeker ook niet eens kleine visjes. Helemaal niets. Een ontdekkende vraag, zeggen wij dan. En daarmee laat de Heer nog eens een keer weer opnieuw hen zien. U hebt in uzelf niets. U kunt zelf werkelijk niks. Ze moeten daar, om zo te zeggen, steeds dieper in onderwezen worden. En als ze dan moeten zeggen, wij hebben niets gevangen, dan geeft de Heere Jezus hen een hele wonderlijke opdracht. En die zegt, nu moet je het net aan de andere kant gaan uitwerpen. Ik heb gelezen dat vissers in die tijd alleen maar aan de linkerkant het net uitwierpen. Waarom weet ik niet, maar dat is zo. En nu zegt de Heere, aan de andere kant het net uitwerpen. En het wonderlijke is dat ze het doen ook. Dat ze niet zeggen, wat zegt die man nou? Dit hebben we nog nooit zo gedaan. En wat ik al zei, wij zijn toch ervaren vissers. Wat wil die man nou eigenlijk? Moet die het ons nou vertellen? We gaan de boel bijeenpakken. We gaan naar de haven. Het is genoeg geweest. Nee, ze doen wat Jezus zegt. Ook al zien ze, ook al weten ze nog niet dat het de Heere Jezus is. Ze doen wat hij zegt. En daarin is ook alweer een stukje van het wonder. Daarin zal weer een stukje van dat de Heere dus kennelijk ook al werkt in het geven van zijn opdracht. En dat er geloof gewekt wordt door zijn stem. He, zo zie je dus dat er in deze geschiedenis hele wonderlijke lijnen liggen. En dan blijkt, als ze het net inderdaad aan de andere kant hebben uitgegooid, dat het vol komt te zitten. Zoveel vis dat ze het niet eens kunnen binnenboord kreeg. En later dan worden de vissen ook geteld. En dan 153 vissen, grote vissen, blijken er in het net te zitten. Er is in de loop van de geschiedenis ook heel veel over gespeculeerd. Heeft dat ook nog weer een bepaalde betekenis? Nou, ik geloof dat er wel 20 of 30 verklaringen voor gegeven zijn. Dit is het en dat is het. Ikzelf ben vrij nuchter, zoals u weet. En ik vind dat het eigenlijk alleen maar aangeeft dat het een hele grote vangst was. Misschien wel de grootste vangst die ze ooit hebben binnengehaald. Dus dat je er geen allerlei allegorische betekenissen aan moet geven. Maar de grootste vangst die ze ooit hebben binnengehaald. Aan de andere kant het net uitwerpen. En Jezus zorgt ervoor dat het net volkomen gevuld is. Zoals hij ervoor zorgde dat de vissen om het net heen zwommen in de nacht. Zo zorgde hij er ook voor dat op dat moment de vissen allemaal dat net zijn binnengezwommen. Wat wilde Jezus hen leren? Nou ja, eigenlijk is denk ik de verklaring niet zo moeilijk als je in gedachten houdt wat we net ook tegen elkaar zeiden, dat hij hen les wilde geven in afhankelijkheid. Niets vangen in eigen kracht. En nu op zijn woord door het geloof een net vol vissen. Zegen door het geloof, op grond van zijn woord. Zonder mij kunt gij niets doen, heeft Jezus gezegd tegen zijn discipelen. Johannes 15, die prachtige gelijkenis van de wijnstok, weet je dat? Zonder mij kunt u niets doen. En dat was hier ingegaan en dat was daar weer uitgegaan. Ja, natuurlijk, maar wij moeten toch ook. En het is toch onze verantwoordelijkheid. En ondertussen werd de afhankelijkheid van de Here niet echt meer beleefd. Er zit nog een ander aspect aan. Deze vissers zijn nu nog gewone vissers. Jazeker, u hebt gelijk. Ze zijn ook discipelen van de Here Jezus. Maar als de Heere Jezus binnenkort naar de hemel gaat, dan worden deze vissers, deze eenvoudige vissers, worden apostelen. Die moeten de wereld in. Die moeten mensen gaan vangen. Die moeten vissers van mensen gaan worden. Ja, dan moeten ze wel weten hoe dat moet. Als je mensen wilt vissen, dan moet je niet denken dat je daar zelf de mogelijkheden voor hebt. Dan moet je niet denken, ik heb wel de bekwaamheden of ik heb wel de mogelijkheden. Dan moet je afhankelijk zijn. Als je vissers van mensen wilt worden, moet je afhankelijk zijn van de Here. Want hij is het die het doet. Zeker, hij gebruikt ons dan. We mogen het net zijn, maar we zijn niet degene die de vissen binnenhalen. Dat doet de Here. En zo moeten dus die discipelen, die moeten werkelijk waar bij hun werk als apostelen in deze wereld, hun oog steeds weer omhoog gericht houden. Afhankelijkheid. Nou ja, zei het vanmorgen al tegen elkaar, de gemeente, dat is een vak waarin we allemaal onderwijs nodig hebben. Niet eens, maar steeds weer opnieuw. En waar moeten wij ons dan afhankelijk in weten? We moeten ons afhankelijk weten als het gaat om vergeving. Om de belangrijkste zaak van ons leven. Vergeving en genade. Dat moet niet iets worden van, ja maar hoor eens, ja, wij doen toch een aantal dingen best wel goed. En de Here die, natuurlijk we zijn niet foutloos, maar de Here die kan eigenlijk niet anders dan ons zijn genade geven, want er zijn zoveel mensen in deze wereld die hem niet vrezen, maar wij doen dat dan wel en daarom moeten wij toch die genade toch wel kunnen ontvangen. Dan komt daar toch weer verdienste bij. Nee, we moeten afhankelijk zijn in die zin dat we beseffen en beleiden, als het van mij afhangt, is het totaal onmogelijk. Ik kan niets aan de Here aanbieden. Ik kan niet ervoor zorgen dat hij zijn genade mij aan moet geven. Ik kan enkel mijn lege handen opheffen. Ik kan enkel zeggen, Heere, hier is niets bij mij. Maar dan ook werkelijk niets. Wilt u mij volstrekt genadig zijn? En dat is een les. Gemeente waar je je leven lang in onderwezen moet worden. Want voor je het weet, dan ben je er toch weer een beetje bovenuit. Dan besef je dat weer even niet. Nee, werkelijk waar, volstrekt van de genade van Christus afhankelijk te zijn. Niets uit mij, maar ook werkelijk niets. 0,00, niet 0,01 of zo, maar 0,00. Niets uit mij, alles uit hem. Afhankelijk van zijn genade, zijn vergeving. Maar afhankelijkheid, je kan dat ook breder trekken. Ik ben afhankelijk voor wat mijn gezondheid betreft van de Heere. Ik kan mijn eigen gezondheid niet in stand houden. Ik mag de middelen gebruiken, ik mag de medicijnen, de behandelingen waarnemen. Ik kan het toch uiteindelijk zelf niet maken. Afhankelijkheid. Afhankelijk ben ik als ik mijn werk mag doen. Natuurlijk, ik heb mijn opleiding gevolgd en nu mag ik mijn werk gaan doen. Jij ook misschien. Ja, en toch moet ik elke dag weer opnieuw de kracht krijgen om mijn werk te kunnen verrichten. Afhankelijkheid. Zie je, gemeente, dat het ons op alle terreinen van ons leven moet kenmerken. Maar weet u ook uit uw eigen leven, dat het zo makkelijk is dat we toch weer die afhankelijkheid kwijt zijn. En dat we natuurlijk zeggen, hè, en dan denk ik vaak al wel, als we het woordje natuurlijk gebruiken, dan gaat er al iets niet goed. Natuurlijk zijn we afhankelijk. Nee, we zijn afhankelijk. En we hebben helemaal niets, Heere, alles uit u. Als het gaat om ook mijn dagelijkse werk, als het gaat om de dingen in mijn leven, wat voor dingen dan ook. Ik kom tot u. En als je zo tot hem komt, zal hij zijn zegen niet onthouden. Wat niet betekent dat je nou altijd precies krijgt wat je graag wilt. Dat is weer een heel ander verhaal. Maar hij geeft wel zijn zegen. Als we ons werkelijk afhankelijk mogen weten van hem. Als we klein zijn in onszelf. Het van hem verwachten. Zal hij vissen in het net geven. En dan verwonder je er soms over. En dan denk je, hoe is het mogelijk? En die ervaring hoop ik dat u die ook kent uit uw leven. Toen u het niet meer wist. Toen u uw hart verhief naar de Heere. Een schreeuw misschien. En dat u achteraf merkte. Kijk, zo heeft hij mij gered. Mij uitgeholpen. Mij gesterkt. Zo is de Heere. En wat leert ons deze geschiedenis dan vanmorgen? Ach, heel eenvoudig. We hebben les gekregen in afhankelijkheid. Amen. Thank you. Laten we samen danken en bidden. We hebben het samen gezongen, Heere, welzalig Gij die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En die welgebaande wegen, die zijn ons ook vanmorgen weer gewezen, in die geschiedenis die we samen hebben overdacht. De discipelen die de hele nacht niets, maar ook werkelijk niets hebben gevangen. En die zo, om zo te zeggen, aan hun eind werden gebracht. Die zo met lege handen kwamen te staan. Die zo er ook bij bepaald werden, wat u al eerder tegen hen had gezegd, zonder mij kunt gij niets doen. Die discipelen die ook zo gezegend werden toen ze op uw woord, door het geloof, het net aan de andere kant uitwierpen, gehoorzaam aan uw stem. Het net was vol. De grootste vangst ooit werd binnengehaald. Uw zegen, Heere. U wilt die ook aan ons geven in de weg van afhankelijkheid. En leer ons die afhankelijkheid in alle opzichten. Als het gaat om de geestelijke dingen, als het gaat om de gewone dagelijkse dingen, als het gaat om onze lichamelijke gezondheid, als het gaat om ons werk op school, of waar we dan ons werk ook maar mogen hebben. Wij danken u dat we zo vanmorgen elkaar weer rondom dat open woord van u hebben mogen ontmoeten. Wilt u vanmiddag ons ook een goede dienst geven, Heren, als er in die dienst ook een wisseling zal plaatsvinden van ambtsdragers, dat we afscheid zullen nemen van ambtsdragers die onder ons gediend hebben, en dat we ook er getuigen van zullen zijn dat nieuw gekozen en benoemde ambtsdragers hun jaarwoord zullen geven. Heren, wilt u een goede dienst geven, en we bidden alvast om uw zegen over dat ambt, de dienst die ook de nieuw bevestigde broeders straks zullen beginnen. Het blijft alles op u wachten, het wacht op u en op uw zegen in alle opzichten, maar zeker als het gaat om de dingen binnen uw koninkrijk. Heren, aanvaard onze dank. Blijf ons aanzien, niet in onszelf, maar alleen in Hem die opgestaan is, die leeft tot in eeuwigheid. Amen. ...147, het zesde vers, dat is de psalm die we nu tot slot gaan zingen. Psalm 147, het zesde vers. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.